Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Hallo dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer Poenkoes Time. En vandaag praten we over de Molukse wijk. Je hoort spoken word en een lange interview met Yunus Polnaya, die in de wijk opgroeide, wegging en weer terugkwam om mooie opnames te maken. En daar hoor je van alles over vandaag in Poenkoes over de wijk. Ga er lekker klaar voor zitten. Ik ben Esther Claire Sassebonen en nu Heroes. David Bowie zong over heroes. Ben je eigenlijk een held als je in de Molukse wijk blijft wonen? Of ben je een held als je de wijk verlaat, ergens anders ervaringen en inzichten opdoet en weer terugkomt om de wijk te helpen? Deze aflevering van Poenkoes gaat over de haat-liefdeverhouding die mensen kunnen hebben met de Molukse wijk. Je woont erin en je hoort erbij, of je woont er net naast, of je hebt zoals ik nog nooit in een Molukse wijk gewoond, maar bent wel heel nieuwsgierig naar het leven in de Molukse wijk en de mensen en of ze nou echt zo anders zijn dan ik. Daarom heb ik een interview gedaan met Yunus Polnaya. Dat hoor je zo. Maar ik heb ook spoken word artiesten gesproken. En de eerste die ik je wil laten horen is Gloria Lapia. Zij maakte een poem, een spoken word, een gedicht, dat heet Ontwijk. En dat maakte veel los. Later in deze uitzending hoor je het creatieve antwoord op haar poem van spoken word artiesten Darcé en J. Rimo. Maar eerst mijn gesprek met Gloria. Ik sprak haar op een pleintje vlakbij Rotterdam-Alexander, haar hometown, en vroeg haar waarom ze die spoken word had geschreven.
Ik heb de spoken word geschreven voor het keuzevak spoken word. Dat werd gegeven door Derek Otte. Ik volgde toen de lerarenopleiding Nederlands. En ja, de opdracht was om een spoken word te schrijven met een gezegde of iets wat voor jou gebruikelijk is of zeg maar bij jou thuis. En toen heb ik eigenlijk gekozen voor Jump Cadet en ja, Kalotugan Sayang. Dat een beetje, en dat heb ik verwerkt eigenlijk in de spoken word.
Als God het wil, als het mag van God, wat betekent dat voor jou?
Wat dat voor mij betekent, dat vind ik wel moeilijk. Want ja, dat betekent voor mij een beetje dat je het leven zeg maar een beetje van alles laat afhangen. En dat je maar wacht op een God eigenlijk die dan dingen voor jou gaat regelen, terwijl je het eigenlijk ook een beetje zelf moet doen.
Ja, dus je wacht op een soort toestemming van boven en je wacht.
Ja, precies. En dan, daar doe je dus eigenlijk niks, heb ik het idee vaak.
Ja.
En ja, dat wilde ik dus eigenlijk niet.
Zou je hem op kunnen zeggen uit je hoofd?
Ja, ik denk het wel. Dromen gaan dood in de wijk. 20 jaar lang omgeven door negativiteit. 20 jaar lang bleef ik klein. 20 jaar lang was ik niet. In die jaren zag niemand mij. In die jaren heeft niemand mij echt gezien. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Generatie op generatie op generatie. Gebreken doorgegeven. Mijn grootvader heeft gebeden, geleden, gestreden. Nooit erkenning gekregen. Het gebrek eraan doorgegeven. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Waar tijd elastisch en mensen onverschillig zijn. Alles plan plan. Alles op zijn tijd. Niemand trekt een plan. In de wijk. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Waar iedereen zegt, als God houdt van mij, dan zal ik. Als God houdt van mij, dan ga ik. Als God houdt van mij. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Ik wilde niet wachten op een God die me zou geven. Ik wilde het zelf pakken, dus heb ik gebeden, geleden, gestreden, mijzelf erkenning gegeven. Ik heb gebeden tot de Godheid in mij. Ik heb haar gezegend, ik hield haar nabij. Ik heb haar geheeld, respectvol bejegend. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Ik maak me los van negativiteit. Ik maak me los van generatie op generatie op generatie. Ik maak me los van de blikken vol nijd. Ik maak me los van leegstand en lusteloosheid. Ik maak me los van alles plan plan. Ik maak me los van alles op zijn tijd. Ik ontwijk niet langer hetgeen ik wil zijn. Ik ontwijk.
Over welke wijk spreek jij hier?
Ik ben zelf opgegroeid in Bovensmilde, in de wijk van Bovensmilde. Dus ik denk dat ik eigenlijk een beetje in de wijk, over wijken in het algemeen spreek, maar zelf over de wijk van Bovensmilde.
Wat waren de reacties op deze spoken word?
De reacties waren best wel gemengd eigenlijk. Heel veel mensen die konden zich er echt heel goed in herkennen. Maar ik heb ook wel wat kritische dingen gehoord en mensen die er niet helemaal mee eens zijn. Die vinden niet dat de wijk. Ja, die vinden de wijk een beetje negatief neergezet eigenlijk in mijn spoken word. Terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel. Ik haal helemaal niet uit naar de wijk. Omdat de wijk heeft ook goede dingen. Maar het is eigenlijk ook een beetje bedoeld als eye-opener voor de nieuwere generaties. Omdat er in de wijk zoveel talent leeft. Maar er wordt niks mee gedaan. Dat komt enerzijds door zeg maar, de druk die je voelt van je naasten, je familie. En je moet dit en je moet dat. Maar er is niet zoveel ruimte voor jezelf of om jezelf te ontwikkelen eigenlijk.
En als je je ontwikkelt, dan hoor je er niet meer echt bij.
Ja, precies. Dat is ook een beetje zo. Ja, dan word je toch vaak weer een beetje het buitenbeentje. Of ze kijken anders naar je. Ik heb bijvoorbeeld ook reacties gehad van mensen die helemaal niet in de wijk zijn opgegroeid. En die zichzelf er ook in herkennen. Omdat zij juist het gevoel hadden dat zij er nooit helemaal bij hoorden.
Tot zover Gloria Lapia. Het mooie is dat zij maar weer laat zien dat als je schrijft over dingen die dicht bij je liggen, over jouw innerlijke wereld, dan raakt dat ook aan de wereld van anderen. En dan herkennen andere mensen zich in jouw verhaal, ook al hebben zij hele andere dingen meegemaakt. Iemand die ook zijn eigen verhaal heeft meegenomen in veel van de acteurklussen die hij heeft gedaan, is Yunus Polnaya. Yunus speelde eigenlijk zijn opa als knilmilitair in de film De Oost. Hij speelde zowat zijn vader in de film De Punt. En in zijn eigen theatervoorstelling gebruikte hij ook zijn eigen leven als inhoud, als inspiratie. En dat eigen leven van Yunus speelde zich voor een groot deel af in een Molukse wijk. Mijn eerste vraag aan hem is dan ook: wat is jouw verhouding met de wijk?
Ik had een beetje een liefdesverhouding met de Molukse wijk. Dat had te maken met een bepaalde mentaliteit. Gloria heeft dat heel goed benoemd in haar spoken word. Wat gaat over de plan-plan mentaliteit of Tarotuhan Sayang. Als God het wil, als God ons lief heeft, dan komt het wel goed. Een beetje een afwachtende houding eigenlijk een beetje. En dat botst heel erg met de ambities die ik had en de dromen die ik had. Dus ben ik naar buiten gegaan. Maar wel met een aantal booms als voorbeeld dan, hè? Die ook in de wijk woonden, de wijde wereld in gingen en terugkwamen met hele mooie verhalen over belevenissen. En dat maakte mij nieuwsgierig. Ja, dat maakte niet alleen mij, maar wel meerdere jongeren van mijn lichting. Nieuwsgierig.
Ja. Je zegt van buiten, maar is het zo'n gesloten gemeenschap in de wijk dan?
Nou, het is niet een gesloten communie, maar er hangt toch een bubbel of zo. Het is toch een eigen wereldje binnen de Nederlandse maatschappij. En het is toch een vertrouwd thuis. Dus je bent ook best wel, hoe zeg je dat? Het is een comfortabele positie. Ja, dus alles, je kent iedereen, je kent alles, je weet hoe het gaat en dat en dat. Dus dat is gewoon goed zoals het zit. Maar er is meer. En dat wordt alleen duidelijk als mensen naar buiten gaan en dus terugkomen om die verhalen te vertellen. Want je gaat niet zo snel uit de wijk. We waren in Tiel, alles in Tiel. We gingen wel eens naar de stad. We gingen wel eens een discotheekje in de stad. Tenminste, ik dan, hè? Op een gegeven moment komt het uitgaansleven van Utrecht in beeld of in Arnhem. Maar dat komt op aanraden van die booms.
Dus de wijk is eigenlijk een soort kleine kampong ergens in Nederland?
Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Gewoon en... een veilige zone, moet ik zo zeggen.
Ja. En ook, ja. En ook een zone die met hand en tand verdedigd moet worden?
Nou, of dat moet, weet ik niet, maar het gebeurt. Ja, het gebeurt. Want dat is ook wel logisch, denk ik. Hè? Het is gewoon iets wat jou thuis is, wat veilig is, wat bekend is, wat bij jou hoort. Dat verdedig je met man en macht.
Ja, er staat toch... Ja, ik kom dus helemaal niet uit een wijk, dus ik vind het reuze interessant om te horen hoe die wereld dan is. Want het is ook wel een beetje een wereld met zijn eigen regels en wetten, of niet?
Ja, dat ik zeg, het is gewoon echt een eigen wereldje binnen Nederland. Ja, ik weet niet zo goed hoe je dat moet zeggen. Dat is een bepaald gevoel van veiligheid, van comfort. Dat is gewoon zo.
Ja, maar nou beschrijft Gloria juist heel mooi in haar poem ook de negativiteit.
Ja, de mindere kanten van het bestaan in de wijk. En dat is wat ik net al zei. Dat kon ik heel erg goed in vinden toen ik het filmpje van haar zag en de poem las. Kon ik me daar heel erg in vinden. Dat is een beetje een passieve houding. En dat is voor iemand die jong is, is het misschien niet het meest aantrekkelijke om te blijven, om in te blijven. En het kan irriteren als je juist heel veel ambitie hebt en heel veel dingen wil doen, dingen wil bereiken. Als je dromen hebt, dan moet je er toch uit. Maar het heeft niet per se met de wijk te maken. Ik denk meer met de mentaliteit. Het heeft met de mentaliteit te maken die heerst op die plekken. Maar dat betekent dat je ook dus die mentaliteit kan veranderen. Dus je kan, zoals die boomsteden, zoals bijvoorbeeld Boom Henry, die hebben toch bewust of onbewust hebben ze die mentaliteit een beetje doen wankelen en hebben laten zien dat er ook een andere manier is. En dan hoop ik dat er op een gegeven moment dat die andere manier een grotere invloed gaat hebben dan wat we tot nu toe altijd gedaan hebben, zeg maar.
Wat er voor nodig is om die verandering van mentaliteit tot stand te brengen, dat hoor je straks van Younous. En je hoort ook een respons van spoken word artiest Darcé op het gedicht van Gloria Ontwijk.
Ja, ik wil even een snelle shout-out doen naar Boon Jeffers voor die beat. Want hij murdert die shit. Ja, man, wij hebben er eentje. Dus dit is voor de hoer. Check.
Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. I really wanna take you there. I really wanna take you there. I really wanna take you there. I really wanna take you there.
Yeah, vaak gunnen ze niet. Ik wil die goede lifestyle, fuck een dubbele dienst. Ik kan wel met je blijven lullen, maar niet lullen voor niets. Je ziet die shine, maar de struggle weer niet. Want ik kom met de hoed waar je valt en weer opstaat. En waar de kist van de straat in de bocht staan. En als je drinkt in stilo op de blok staat. Laten we sippen en dan samen kapot gaan. Zij is in de party mood, wat ik doe. We sippen wat Bacardi toe, wanna do. We spitten nog wat bars voor you. En op de hoek van de straat is een barbecue. Schat, dat is all we do, yeah.
Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Bang samen. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. I really wanna take you there.
Geen goodbye, dit is die hoed lijf. En we kunnen trots zeggen dat we in de hoed zijn. Onze kleintjes zijn beleefd, want ze groeten mij en ze rennen om me heen. Yeah, ik zie ze groeien en ze worden snel groot. Is wat ze knoeien en nog zitten op schoot. Dit is de wijk en het is jouw home. Ga je dromen achterna, anders is het maar een droom, yeah. Yeah.
Oh baby girl, I don't want nobody. Zeg welkom in my hood if you just want to party. Oh baby girl, I don't want nobody. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. Ik leef die hood life toe. Dit zijn die good vibes. I really wanna take you there.
Naar Boonkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boonkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boonkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Deze Boonkoes gaat over de Molukse wijk. Hoe het is om er te wonen, maar ook hoe het is om er weg te gaan en weer terug te komen. Luister verder naar mijn gesprek met Younous Polnaya, acteur en maker. Hij heeft het over een mentaliteitsverandering. Maar hoe breng je die mentaliteitsverandering tot stand?
Het is in onze situatie niet anders dan dat je er letterlijk en figuurlijk uitstapt. Uit die mentaliteit. Dus ook uit die wereld. Het is nu gewoon de enige manier, denk ik.
Ja, of zoals Gloria zegt, ik ontwijk.
Ja, je laat het echt los. Maar ik heb dus gaandeweg mogen ontdekken dat het niet de wijk is die zo is, maar de mentaliteit die zo is. En dus breng ik het nu terug. Ik ga gewoon terug naar de wijk met mij en een heleboel anderen. Die gewoon teruggaan naar onze wijken. Om dromen terug te brengen. Om te laten zien dat je wel ook kan dromen gewoon als je in de wijk zit. Het enige wat je hoeft te veranderen is je mentaliteit. Dus je hoeft de wijk niet ervoor in te ruilen. Je hoeft de wijk niet op te zeggen. Je hoeft ook de wijk niet te verlaten. Het gaat om het veranderen van je mentaliteit. En het is gewoon wel moeilijk ook als je omgeving anders denkt dan jij denkt. Dus is een oplossing en gewoon uitstappen een hele goede oplossing. Een eentje die gewoon snel resultaten zal geven, zeg maar.
Ja.
Hoe zeg je dat? Dat je snel verschil zal maken.
Het is effectief.
Ja. Ja, maar ik merk nu ook wel, bijvoorbeeld in Tiel, dat er heel veel jongeren zijn die gewoon in de wijk blijven wonen, maar wel weten hoe ze moeten dromen. Omdat die mentaliteit nu aan het veranderen is. En omdat men ook ziet dat je kan dromen in de wijk. Dat het ook gewoon vanuit die wijk kan ontstaan. Het heeft ook te maken met social media en zo. Dat de wereld nu een stuk kleiner is. Een stuk sneller verbonden werd met de rest van de wereld door je telefoon. Maar dat is wel een goede ontwikkeling, denk ik.
Ja. En sterker nog, jij maakt de droom waar om de wijk te gebruiken in een nieuwe serie.
Dat klopt, ja. Dat klopt. We zijn bezig met het schrijven van de serie. Het heet Kapitaan. En het gaat over het leven in de wijk. Niet over het leven van iedereen in de wijk, maar over een specifiek persoon. En dit is niet het verhaal van de wijk, maar dit zou een verhaal zijn. Verhaal kunnen zijn vanuit de wijk. Ik ben erop gekomen doordat ik een keer in de Oost heb gespeeld als mijn opa. Ik heb een keer in De Punt gespeeld als een van mijn vaders vrienden. En ik heb nu de vraag eigenlijk van oké, wat doet die zware geschiedenis met mij? Wat doet die geschiedenis van die generaties voor mij met mijn generatie? Het is eigenlijk een beetje een parallel. Een parallel wereld, zeg maar, met... Dus het verhaal vertelt eigenlijk over hoe Molukse mensen die goed kunnen vechten worden ingezet voor het doel van een ander. Misschien geef ik nu iets te veel weg, maar ik moet het toch een beetje uitleggen misschien. Dus eigenlijk is het zo gegaan, sinds 1605 zijn wij al verbonden met de Nederlanders. En die hadden al gauw door dat die vredelievende inheemse mensen ook heel goed konden vechten. En dat er niet altijd van te winnen valt. Dus wat deden ze? If you can't beat them, you join them. En ze vroegen of die Molukkers, die zo goed konden vechten, die krijgers, of ze bij hen in dienst kwamen. In ruil voor goederen en status. En we trekken eigenlijk dat verhaal van hoe het heeft kunnen gebeuren dat we werken aan de droom van een ander. Hoe dat vandaag de dag nog steeds zo kan zijn. En we kiezen dan nu voor deze hooliganwereld, omdat het, wat ik zeg, is een goed decor. Dus we zien een hoofdpersonage, die komt in conflict met een Nederlandse groep, hooligans. En die zijn onder de indruk van de mentaliteit van die Molukse jongens. En zeggen, weet je wat, kom anders bij ons. In ruil voor goederen en status. En dan begint het verhaal. Dus eigenlijk vertellen we het verhaal vanuit de geschiedenis van de VOC-tijd in een modern jasje.
Ja.
Heb ik het zo goed verteld, denk ik? Ja.
Ja.
Ja. Om het te veel weg te geven.
en wie is de kapitaan?
De kapitaan, die speel ik zelf. Die speel ik zelf. Ik heb ook wel een keer tijd. maar die kapitaan is een jongen uit de Molukswijk. Dat eigenlijk. Ja. Ik moet opletten dat ik niet te veel vertel.
Nee, dat snap ik. Maar je laat zelf ook af en toe teasers zien op je Instagram en zo,
ja,
hè?
Ja, klopt. Ik laat ook wat zien. En ik wil ook gewoon de gemeenschap van op de hoogte brengen. Dat we mee bezig zijn. Omdat toch iets unieks is, denk ik. Niet alleen ik, maar ik doe het samen met Morris Matobongs. En we doen dit eigenlijk ja, gewoon vanuit passie voor film. En omdat we vinden dat de Molukkers en hun verhalen, want dit is maar één verhaal. En dit niet is een echt verhaal, het is een fictief verhaal, maar dat het veel meer op de buis mag zijn. Dat die verhalen meer verteld mogen worden.
Door de Molukkers zelf ook?
Door de Molukkers zelf, juist. Dus niet over ons, maar door ons, met ons, voor ons en de wereld.
Ja. Gaan we veel boosheid zien en agressie of ook wel een beetje kwetsbaarheid?
Nou, het is natuurlijk, het is natuurlijk voor de hand liggend als je het hebt over hooligans, dat het alleen maar vechten is. Dat willen we niet. En we willen eigenlijk het hebben ook over de generationele trauma's. Hè, de dingen die onze opa's hebben meegemaakt, die eventueel zijn doorgegeven van onze ouders. Wat blijft er nog van over en zichtbaar bij ons? Dat zijn thema's die we willen aansnijden. Dus het is zeker niet alleen maar agressie en geweld. Ik denk juist meer de onderliggende laag van waarom al die agressie is gedaan. En dat er dus een diepere laag in zit. En dat we daar willen inzoomen daarop. En uiteindelijk komen we bij problematieke dingen die voor iedereen herkenbaar is, denk ik. Niet alleen voor Molukkers, maar gewoon voor iedereen.
En dan zal pijn en kwetsbaarheid vanzelf te zien zijn.
Juist. En dan juist in die scènes, ik geef toch iets ervan weg, maar juist in die scènes waar mensen alleen zijn, met zichzelf zijn. Dus niet in de groep zijn, ja, en in het belang van de groep hoeven te werken of te denken, maar die momenten dat je alleen in de auto zit, of alleen onder de douche staat, of dat je alleen aan tafel zit te eten, dat zijn die momenten waarin je dus intern kan gaan, dat je naar binnen kan gaan bij een personage en de ware aard ziet. En dat is ook wel iets moeilijks. Ik weet niet of je het herkent, maar wij zijn altijd een uiterste. Of wij zijn altijd. Het is een algemeen bekend iets dat Molukkers vaak in uiterste zitten. Dus of links of rechts. En een grijze middenstuk is er eigenlijk niet.
Nee.
En dat maakt het ook wel heel interessant voor drama. Hè? Want het schiet dan lekker heen en weer. En dan kun je de extreme ingaan. Maar die extreme is niet eens zo extreem, want het is bij ons gewoon normaal.
Ja.
Ja.
Nou, en vooral dat de emotie binnen no time van 1 naar 100 kan schieten.
Ja, dat is bij ons gewoon realiteit. Dat is gewoon. En dat heeft ook te maken, vinden wij, denken wij, met het koloniaal verleden, waarin we altijd onderdanig hebben moeten zijn, maar dat stapelt zich op. Het is een bepaalde houding. En het klapt er dan een keer uit op het moment dat het overloopt. Maar het komt ook echt onaangekondigd.
Op momenten dat je het eigenlijk niet wil.
Juist. En dat zijn dan hele mooie dingen ook om te verfilmen. En om het te laten zien. Het gaat echt niet om hoe zielig we zijn. Dat station zijn we al gepasseerd. Het gaat ook niet om hoe trots we moeten zijn op het knieuwverleden. Want dat zijn we ook al gepasseerd. Maar het gaat gewoon om die inkijk in het gevolg van al die zware gebeurtenissen in de geschiedenis.
Ja.
Wat zien we er nog van terug? En hoe gaan we daarmee om? Ja, we denken dat interessant is.
Nou, en of dat interessant is. Ik kan niet wachten om het resultaat te zien. Straks weer even verder met Younous. Maar eerst luisteren we naar een respons op de spoken word van Gloria, die je aan het begin van het programma hebt kunnen horen. Het heette dus Ontwijk. En het begon met de zin: dromen gaan dood in de wijk. Ik heb aan 2 spoken word artiesten gevraagd of zij een antwoord willen geven op de poem van Gloria. En dat hebben ze gedaan. En als eerste wil ik laten horen de spoken word van Darcy.
Ik ken het opbrengen van verhalen en verbergen van uitkomsten sinds dat ik klein was. Ik ken de tegels uit mijn hoofd waar de bal de stoeprand moest raken. Mijn vingers weten waar te moeten schuilen tegen de muur zodra er een familiebal werd gemaakt. En ik het zweet over mijn rug voelde lopen, de wijk kent geen genade. Achterna werd je gezeten als je er ook maar naar vraagt en dat doe je maar één keer. Het moment dat jij jezelf begint af te vragen, waarom begon ik met 20 punten? Wat had ik de laatste keer fout gedaan en ik hoop dat ze mijn billen niet raken. Maar dat is jaren geleden en elk jaar zie ik op 25 april de stoeptegels die verplaatst zijn. Elk jaar lijken de paden smaller en de daken niet zo hoog meer. De bomen zijn verdwenen. Fantasie dat op hol sloeg bij het visualiseren van een boomhut, maar daar ben ik te groot voor. Die fantasieën zijn verloren, maar de vreugde in mijn herinneringen laten mij lachen, keer op keer. De bomen, onze opa's en oma's, de stoeptegels leiden naar het eten op tafel. De hoofdeinden zagen vreugde, het einde niet in zicht, borden gevuld met leugens. De bomen, onze opa's en oma's. De stoeptegels leiden naar het eten op tafel. De hoofdeinden zagen vreugde. Het einde niet in zicht, borden gevuld met leugens. Met je handen eten, niet met vork, mes en lepels. Een handige opvoeding met sambal en pollepels. Ik ontwijk niks meer dat op mijn pad komt. Ik verrijk mezelf meer dan dat mijn kennis kan verrijken. Ik ben het geen geworden en ontwikkel mezelf steeds meer en meer. Ik weet dat ze trots op me zijn. Ik begin steeds meer en meer op hen te lijken. Ik ontwijk niet.
Je luistert naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Hoogste tijd voor de platenkeus van Efraim Patty. En Eve, jij hebt jouw lazy laid back fase een beetje in de koelkast gezet, want we gaan echt rocken nu, hè?
Ja, even wakker schudden, hè? Want mag wel weer een keertje naar al die rustige nummertjes.
Wat heb je uitgekozen?
Ik heb gekozen voor de nieuwe single van Jack White. En ja, dat is gewoon heel vet. Ik bedoel, ja, voor het eerst in bijna 4 jaar is er weer nieuwe muziek van Jack White. En ja, hij is natuurlijk vooral bekend als zanger en gitarist van de White Stripes. Bekendste nummer Seven Nations Army, die kent iedereen wel natuurlijk. Want het wordt ook in voetbalstadions gezongen op sportwedstrijden.
Ja, hij heeft onbedoeld een voetbal-anthem geschreven.
Zeker, zeker. En ja, het wordt echt voor alles gebruikt natuurlijk. Maar ja, het is een hele toffe artiest, vind ik. De White Stripes zijn natuurlijk wel uit elkaar al heel lang. Maar hij heeft toen ook nog, tijdens de White Stripes nog het bandje The Raconteurs opgericht. En het is gewoon ja, hele toffe gitaren, vette riffs. Dat is zeg maar het eerste waar je aan denkt als je Jack White hoort. Ik dacht, het is wel weer even lekker om dat nummer nu weer even in boekjes te gooien. Het nummer heet Taking Me Back.
Wat kun je erover vertellen?
Ja, voor gamers, die kennen dit nummer misschien al vanuit de trailer van het nieuwste deel van de Call of Duty reeks. Call of Duty Vanguard, die volgens mij deze week is uitgekomen. Want onder die trailer hoor je dus echt dit nummer. Super tof nummer is het.
Kondig hem maar aan.
Hier is Jack White met Taking Me Back.
Waarschuwing. Het komende nummer is niet geschikt voor mensen met delicate oortjes.
We'll be right back.
Je hoorde Taking Me Back van Jack White, de platenkeus van Everin Patty. Ik hoop dat jullie nog een beetje recht op je stoel zitten, want we gaan verder met deze boenkoes over de wijk. De Molukse wijk, that is. We hoorden al bijdragers van Gloria Lapia. Zij had een prachtige spoken word gemaakt, genaamd Ontwijk. Darcy heeft daar weer op gereageerd in zijn spoken word. En ik sprak met Yunus Polnaya, die een serie maakt over de wijk. Tenminste, het gaat over de struggle van de Molukse jongen. Een Molukse jongen. En speelt zich af in de hooligan scene. Ik vroeg aan Yunus Polnaya of hij zijn leven vroeger in de wijk ook als een struggle ervoer. Of was het eigenlijk gewoon daily life?
Dat is gewoon daily life. Ja. En struggle klinkt ook gelijk zo negatief, hè. Maar het is gewoon, zoals wat ik zei, het is comfortzone. Dus dat is wat je kent. En als je iemand door hebt dat er meer is dan hetgeen wat je kent, dan kan het wringen. Ik denk van, hé, maar waarom kan ik dat niet dan? Of waarom hebben wij dat niet? Of, ja, nog een beetje nieuwsgierig. En als het goed loopt, dan ga je op onderzoek uit. En dan hoop ik dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je denkt, oh, ik kan het terug meenemen naar waar ik vandaan kom.
In welke fase ben je nu met dit idee? Want er zijn al opnames gemaakt, je hebt al gepitcht.
Ja. We hebben opnames gemaakt afgelopen mei, samen met Morris. En we hebben dat filmpje afgemaakt. Er zijn ook mensen die hebben meegeholpen, zoals Sir O.J., Joris Titawano. Niet een hele kleine naam in de muziekindustrie. Die heeft ons een filmmuziek gemaakt. We hebben de hele wijk opgetrommeld. En we zijn nu eigenlijk bezig met pitchen. Dus we hebben het gestuurd naar een aantal partijen. En die reageren heel positief. En die willen graag met ons in gesprek. En daar zijn we dus ook mee bezig. En we hopen eigenlijk dat het binnen nu en 2 jaar, dus want het gaat nog wel een flinke tijd duren hoor, voordat er überhaupt een script ligt. En we kunnen draaien en dat soort dingen. Ook nu met de coronamaatregelen, dat wordt allemaal wel spannend. Maar we hopen dat we binnen nu en 2 jaar, dat we die serie op hun kanaal, of het nou via tv is of een streamingsdienst, kunnen tonen. Ja.
Ja, dat is wel echt te gek, maar... Als je nou terugdenkt hè, van die dromen die jij had in de wijk, dat waren vroeger bleven dat dromen, maar nu ben je het echt in actie aan het omzetten.
Ja.
Waardoor zou dat nou komen? Wat is nou de katalysator geweest voor jou om nu te zeggen van ja, ik ga het nu gewoon doen?
Het zijn verschillende dingen. En een van die dingen, ik ga het toch weer herhalen, zijn toch die boenks en die oezies bij ons in de wijk geweest. Die enkeling die toch... als eerste de stap namen om uit de wijk te gaan, maar ook weer terug te komen. Die hebben toch een soort van bewust onbewust mij geïnspireerd. En niet alleen mij, er zijn er meerdere. Maar ja, ze hebben ons toch geïnspireerd. Een ander ding is, als je op een gegeven moment ook weet, als je een beetje gaat verdiepen in je cultuur en je identiteit, waar je vandaan komt, wat je naam betekent, dat soort dingen. Op een gegeven moment krijg je ook een beetje... een bepaald gevoel van eigenwaarde. Het is gewoon eentje die niet gebaseerd is op koloniale informatie, maar gewoon op dingen die altijd zo zijn geweest. Dan ga je op een gegeven moment ook dingen toe-eigenen, want ik ben het waard. Want ik ben... et cetera, et cetera, et cetera.
Ja.
De informatie die je dan hebt. Ik ben het waard om dit ook te doen. Ik ben het waard om dingen te ondernemen, want ik heb talent gekregen van de schepper. Dat is niet voor niks, dus laat ik het proberen. Het is eigenlijk een kleine... Het kleine verschil in kan het Tuan Sayang of nee, Tuan Sayang. Dus ik ga het proberen.
Oeh, dat is een mooie.
Toch?
Ja.
Dus die actievere houding. Ja.
En
op een gegeven moment loopt dat.
En je bent dus ook bereid om te falen.
Je moet falen. En falen is ook niet het eindstation. Dus als je ergens mee bezig gaat en je gaat op je mel... Sta gewoon weer op. We zijn toch, zoals we altijd zeggen, we zijn toch krijgers. Nou, sta op. Ga weer door. Het is maar één slag tussen aanhalingstekens verliest.
Ja.
Maar de oorlog is nog niet over. Iets pas over als je de aarde verlaat. Dus ga door. Ja.
Ja.
Dus falen, je moet falen. Als je niet faalt, dan kun je ook niet leren. En als je niet leert, dan kom je niet vooruit, want dan sta je stil.
En zoals we allemaal weten, stilstand is achteruitgang. Bovendien, als je eenmaal in actie bent gekomen, dan geeft dat ook weer heel veel energie.
Stappen zetten geeft energie, ja, zeker weten. Vooral als je op een gegeven moment merkt dat je op een goede koers zit, dat je de juiste mensen om je heen hebt. Want ik doe dit echt niet alleen. Dit gebeurt echt met een groepje van mensen waar ik echt heel veel aan te danken heb. Waaronder dus een Morris Mattebonks, ik wil het nog een keer zeggen. Dat zijn van die mensen die gewoon blind achter je aangaan. Uit vertrouwen, uit gevoel, uit intuïtie. Van, ik zeg wel eens vaak tegen hem, ik heb een idee. En hij vraagt niet eens wat het idee is. Ik zeg, ik heb een idee. Hij zegt, let's go. hij zegt niet eens, waar gaat het over? Wat bedoel je precies? Hij zegt meteen, let's go. En misschien heb je het gezien afgelopen periode in de reclame op tv van een biermerk, ik zou het niet zeggen. Waarin ik dus mijn droom hardop uitspreek van, ik wil graag een serie maken over mijn wijk. Dat is ook door hem. Dat is ook door hem. Die dan toevallig werkt bij een reclamebureau. Die daar dus mensen verzoekt. Mij daarvoor inzet. Door hun toevallig wordt uitgekozen. Omdat de regisseur die het opneemt. Met mij in Indonesië is geweest. Voor de Oost. En zo rolt dat balletje. Het is ook gewoon een soort van. Timing of zo. Weet je wel? Het is een soort van geluk wil ik het niet noemen. Toeval wil ik het ook niet noemen. Want toegang zijn, zoals ik al net al zei. Maar juist als je die stappen onderneemt, dan komen die dingen vanzelf op plek. Maar je moet zelf eerst die actie ondernemen.
Ja, precies. Ik zou het noemen afgedwongen geluk.
Ja, afgedwongen geluk, ja zeker. Maar ik heb nu een beetje door dat op het moment dat jij durft, dat de wereld aan je voeten ligt als je durft. En dat datgene wat voor jou is, dat het op je pad komt. Maar je moet wel lopen.
Ja.
Anders komt het niet.
En struikelen.
En je moet struikelen. En vaak ook als je struikelt en je met je gezicht in de grind ligt en je de zand ruikt omdat het in je neus zit, voel je ook even weer dat je leeft. En dan sta je op en dan schud je het van je af. Spuug je waarschijnlijk nog een graspietje uit je mond wat is blijven hangen. En dan denk je, yes, ik leef. Let's go.
Ja.
Ik kan nog. Ik ga door.
Ja, precies. En de ene keer trek je een sprintje, de andere keer moet je weer even wachten.
Ja, en de andere keer loop je überhaupt niet. Maar word je gedragen door de vrienden, omdat je zelf niet meer kan lopen. Dat kan ook. Hè. Je moet echt mensen verzamelen om je heen die hetzelfde doel voor ogen hebben. En dat kost ook tijd, maar dat komt. Maar dat komt alleen, wat ik nog een keer zeg, als je begint.
Ja, ja. Dus beginnen, dat is voor heel veel mensen trouwens al het moeilijkste, hè?
Ja. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de angst voor falen.
Ja.
Hè, dus als ik begin, wat dan? Waar moet ik beginnen? Gaat het dan wel goed? Ja, ik weet ook niet ik weet ook allemaal niet. Die antwoorden heb ik ook allemaal niet, maar ik moet gewoon lopen.
Ja.
Ik kom mezelf altijd niet tegen.
Ja. Nou, en er is ook nog zoiets als succesangst. Wat als het wel allemaal lukt?
Nou, ik weet wel wat als het wel allemaal lukt, dan weet ik het wel, hè? Geen angst voor mij. Als het wel allemaal lukt, nou, dan zal een heel grote groep in mijn directe omgeving sowieso aan het werk zijn. En zal datgene bijvoorbeeld het geld, wat financiën betreft, dat zal gewoon binnen de mensen rollen. Echt waar. Dat weet ik zeker weten. Dat is ook iets. Toevallig had ik vandaag een podcast geluisterd. Melukse Takkie. En dan zeggen ze ook. Ik zat toen Nike's. Moe Nike's. Eén omhoog. Allemaal omhoog.
Ja.
Boe André zei dat heel goed. Hij zegt van. Men zegt vaak. It's lonely at the top. Maar dan ben je niet moeilijk. Als je zegt. Dat je lonely at the top bent. Want je gaat samen omhoog. Je hebt een team om je heen. Je hebt mensen die je helpen. Dus je kan nooit in je eentje op de top staan. Dus dat is altijd een soort van. Dat is ook weer een soort van wijkdingetje. Of slash. Melukse cultuurdingetje. Je kunt het niet alleen. Je kan het ook niet alleen. Je hoeft het helemaal niet alleen.
Nee, je moet het samen doen. En als je dan samen de top hebt bereikt, dan kun je het samen het uitzicht delen.
Ja, vooral dat. Hoe zijn ze het als je het alleen in je eentje beleeft? Je wilt toch met andere mensen delen. Die successen, die overwinningen wil je toch met elkaar delen. Dus dat is hartstikke tof.
Ja.
Ja.
Ja. Het is wel mooi dat je zegt inderdaad van, dat is dan toch weer de wijkcultuur ook. Samen.
Ja. Ja. Dat samen. En het is, maar het is letterlijk een verschil in mentaliteit. Dat is het enige. Het is letterlijk, kan het Tuhan Sayang? Nee. Tuhan Sayang, dus. Dat is het. Eén woord verschil.
In één woord, één simpel woord, kan een wereld van verschil liggen. Dankjewel, Younous, voor dit mooie verhaal. En voor jouw role model functie. Want die functie heb je toch echt? Jij bent nu een van die boongs geworden. Die erop uit is gegaan en die zijn dromen waarmaakt. En daar wens ik je al het succes van de wereld bij. Van de Eels. Zo luisterend naar de verhalen over de Molukse wijk anno nu, moet ik eigenlijk meteen aan mijn eigen vader denken. John Sassebone. Hij is opgegroeid in Kamp Lunette in Vught. Tenminste, tot zijn 13e. Want toen ging hij naar het Nederlandse stel Ome Joop en Tante Ann. Hij ging weg op zijn 13e uit het kamp om te kunnen studeren. Ik bel mijn vader op om daarover te praten en vraag hem als eerste, hoe was je jeugd in het kamp?
Nou, als jeugd heb ik een fantastische jeugd gehad, zonder problemen. Kijk, wij spelen vaak met elkaar, met de leeftijdgenoten. En je bent niet zo bezig met politiek en je bent niet zo bezig met de pijn van onze ouders. Dat was natuurlijk heel veel pijn, maar alleen wij als kinderen op zo'n leeftijd, dan merk je dat niet. Dus ik heb een fantastische jeugd gehad, moet ik zeggen.
Maar toen jullie wat ouder werden, toen gingen de jongens natuurlijk wel wat kattenkwaad uithalen.
Ja, dat is ook wel. Inderdaad. Ik heb wel wat kattenkwaad uitgehaald, ja, dat wel.
Oké, voorbeeldje dan.
En we gingen gewoon met een mannetje of 8, 10, gingen we bij IJsselmand rondlopen. Op een gegeven moment zei de leider van de groep, dat is onze vriend Simon Akihari. Die zegt van, joh, luister eens, ik heb wel trek eigenlijk. Ik zeg, nou, wat bedoel je met trek? Ik zeg, zie je de zandtent daar zo? Volgens mij zitten daar wat snoepjes en wat drank. En zodoende hebben zij dat geregeld, dat ik buiten zou staan voor de uitkijk. En de rest, die gingen die zandtent openmaken en wat snoepjes en wat drank meegenomen. En toen gingen we terug naar het kamp. Ik als laatste, ik moest een stok meenemen en onze voetstappen wegvegen. En zo liepen we naar het strand en zo werd het in het kamp verdeeld.
Later is een van de jongens opgepakt bij een ander winkeldiefstalletje in de stad. En hij heeft het hele verhaal van de strandtent aan de politie verteld. En dus was mijn vader er ook bij. Maar ja, straf van de politie is één ding. Als opa erachter komt, is nog veel erger.
Ja, natuurlijk. Hij schaamt zich rot natuurlijk. En ja, natuurlijk. Dan krijgen wij... dan moet ik bij hem komen. En dan gaat hij met jou praten. En maakt hij een schijnbeweging. Als je daarop reageert, dan krijg je gelijk klappen. Dat is logisch.
Tja, en dat noemden ze dus een knilopvoeding. Maar ondanks dat had mijn vader een mooie tijd in Kamp Lunette in Vught. Maar toen hij 13 was, ging hij uit huis. Weg uit Kamp Lunette. Omdat hij gewoon thuis niet kon studeren.
Ik ging naar de Milo in Rotterdam-Zuid.
En hoe vaak kwam je dan weer terug in het kamp?
Als het kon, dan ging ik één keer in de maand, één keer in de 6 weken naar het kamp toe. Maar ja, dat op een gegeven ogenblik dan kom je eigenlijk te weinig aan het kamp. En dan word je gezien van, luister, jij hoort niet meer bij de groep. Hè? Dus je bent een tikkeltje afgestoten. Maar ja, goed, aan de andere kant zeg je van, oké, ik heb ervoor gekozen. Dus ik moet er ook consequenties van dragen, ook met de jongens, hè. Dus dat is een beetje pijnlijk, maar oké, dat heb ik zo besloten en zo heb ik het gedaan. Het is voor mij ook heel erg moeilijk om te beslissen om weg te gaan van Vught. Maar aan de andere kant denk ik van als je wat wil bereiken, denk ik niet dat je in Vught moet blijven. Want het is zo ontzettend moeilijk om een nee te kunnen zeggen met je vrienden als ze vragen. En en ik ben wat dat betreft heel erg zwak. Nogmaals, leren is geen hobby van mij. Maar wel aanschouwelijk onderwijs is fantastisch. Ik zie het en ik maak het na.
Mijn vader is uiteindelijk fotograaf geworden nadat hij de Willem de Koning Kunstacademie in Rotterdam had afgemaakt. Jarenlang werkte hij keihard voor zijn gezin. Bij Keurkoop, in een eigen zaak, in Zevenbergen. Ik heb het zelf allemaal meegemaakt, dus ik weet hoe hard hij heeft gewerkt. Spijt heeft hij niet dat hij op zijn 13e destijds Kamp Lunette heeft verlaten. Maar wat heeft het hem gebracht?
Het heeft me gebracht dat ik eigenlijk makkelijker met mensen om kan gaan. Zeker toen ik voor mezelf ging werken, moest ik natuurlijk ontzettend veel service geven aan mensen. En het is in een ander leven, keihard werken, 70, 80 uur in de week.
En denk je dat als je gebleven was, dat je leven dan heel anders was gelopen?
In mijn geval wel, ja. Dat ben ik wel overtuigd, omdat ik weet dat ik heel moeilijk kan concentreren.
Aldus mijn eigen vader, John Sassebone. We zijn het klokje rond. De tijd zit er weer op. Of je nou in de wijk woont, of er vlak naast, of er buiten, of nog nooit in een wijk hebt gewoond. Volg je droom. Voer het uit. Wacht niet te lang. Als uitsmijter heb ik nog een reactie op het gedicht van Gloria van J. Rimo Holle Salagori. Komt-ie.
Dappere mensen zeggen dingen die andere mensen niet durven. Maar andere mensen wel voelen. Maar andere mensen wel denken. Dappere mensen zeggen dingen die andere mensen niet durven. Maar andere mensen wel willen. Maar andere mensen wel hopen. Dappere mensen zeggen dingen die andere mensen niet durven. Maar sommige dingen moet worden gezegd. En over sommige dingen moet worden gesproken. Want anders zullen woorden blijven knellen en wringen en blijven dingen onbesproken. Wees dapper genoeg om jezelf te zijn.
Ik dank mijn spoken word gasten Gloria Lappia, Darcy Acollo, J. Rimo Holle, Evrien Patti voor zijn platenkeus En natuurlijk dank ik acteur en maker Younous Polnaya. En speciale dank aan mijn lieve vader, John Sassebone. Tot de volgende keer. Amato!